onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften, dag bij dag. Het is het eerste vers van Psalm 65 en dat zingen we nu. Wij luisteren nu naar de woorden van Gods heilige wet en zingen, gemeente, daarna het tweede vers van Psalm 65. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. We zingen Psalm 65 vers 2 nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erfbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
We lezen de Heilige Schrift, gemeente, in Paulus' brief aan de gemeente van Rome. Gedeeld uit het 5e hoofdstuk. Romeinen 5, vanaf het 1e tot en met het 11e vers. De eerste 11 versen uit het 5e hoofdstuk van Paulus' brief aan de Romeinen.
Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in de welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen lukt dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, Veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen lukt dit, maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken uw gemeente het heilig aangezicht van de Heere in ons gebed. En wij bidden de Heere om zijn onmisbare zegen. Wij gedenken onze zuster de Kluiver, die in afwachting van een plaats in een verpleeghuis nog in het IJsseland ziekenhuis verblijft. Verder is in deze afgelopen week voor onderzoek in het Bleuland ziekenhuis in Gouda opgenomen onze zuster Van Halen van Gelder. En eveneens opgenomen, maar dan in het IJsseland ziekenhuis, is zuster Herold het Hart in verband met een longontsteking. Wij zoeken Gods aangezicht. Heren, wij hebben vanmorgen over u gezongen. En al zingend hebben we het beleden wie u bent. We hebben het gedaan met woorden die al heel oud zijn. Die ooit zijn uitgesproken door een, vele eeuwen geleden, die uw heil verwachtte. En in deze berijmde psalm hebben we het gezegd, Heren, dat u de hoorder der gebeden bent. Zo was het de ervaring en de bevinding van de kerk der heiligen in de oude bedeling. Zo heeft Abraham u leren kennen, Heren. Zo hebt u zich aan hem bekendgemaakt als de hoorder der gebeden. Zo hebt u zich geopenbaard aan David, de man naar uw hart. De man die de belofte wel ontvangen had. De belofte van het koningschap, maar zoveel jaren daarop wachten moest. Maar u bleek het te zijn, de hoorder der gebeden. U bent het immer geweest, Heere, alle eeuwen door. Wat heeft het Oude Testament en de vromen in de oude bedeling, wat hebben ze gezucht en uitgezien naar uw komst. En in de volheid van de tijd, Heere, hebt u het getoond, dat u het bent. De hoorder der gebeden. En zo was het onder profeten en apostelen. Zo was het in de oude kerk, in de tijd van de vervolging. Zo is het in alle eeuwen geweest. U, Heere, u hoort het gebed. U verhoort het gebed van degenen die tot u roepen en u nodig hebben. Want gij hoort hen die uw heil verwachten. En zo komen we vanmorgen in deze openbare eredienst tot u, Heere, in onze openbare gebeden voor uw heilig aangezicht. U belijdend als de God, de hoorder der gebeden. Maar dan ook dat andere, gij hoort hen die uw heil verwachten. Laat het zo mogen zijn. Als we vanmorgen uw aangezicht zoeken, Heere, nu we samengekomen zijn, wij hier binnen de muren van dit kerkgebouw, anderen die met ons meeluisteren. Als we ons verenigen in het gebed voor u, mag er iets van zijn onder ons, Heere. U kent ze, u weet van ze, die uw heil verwachten. Ja, Heere, dat is toch de meest profijtelijke manier om naar de kerk te gaan. Dat is toch de weg die u zelf hebt aangewezen. Dat was toch ook de begeerte van iemand als David. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren. Om de liefelijkheid des Heeren te doorzoeken. Zodat het aan mijn hart geopenbaard wordt wie hij is. U kent ze. U hoort ze die uw heil verwachten. Heren, wij bidden dan om dat wat nodig is. Om het verwachten van het heil en om de vervulling van de verwachting. En het moet allebei van u komen. Want ook in het leven van degenen, Heren, in wier hart en in wier leven uw genade verheerlijkt wordt, kan het heel anders zijn. Het kan ver weg zijn. Het kan allemaal ingezonken zijn. Het kan zelfs verachterd zijn. En dan is het er niet. Laat het er vanmorgen wel zijn, Heer. Het uitzien naar uw heil. Ja, mag het zijn door ons allen, Heer, in de omstandigheden waarin ieder van ons is. De jongens en de meisjes. De jeugd, de wat oudere jeugd. De volwassenen. De ouden en de zeer ouden. Laat het van ons allen mogen gelden, Heer. Dat we er wat van hopen. En dat we er wat van verwachten. Niet op grond van wie wij zijn. Maar omdat u een God bent, Heere, die het gezegd hebt, dat u met name onder uw woord wonderen wil doen. En we zijn er vanmorgen weer. Ootmoedig dank, Heere, dat u ons hier bracht. En u wacht het vanmorgen op u. Het woord zal gepredikt worden op deze vierde lijdenszondag alweer, waarin ook het lijden en het sterven van u, o Heere Jezus Christus, aandacht zal mogen en moeten ontvangen. Mag het zo zijn dat, zoals eertijds in de woestijn, de koperen slang werd opgericht op de staak. Opdat een volk dat door de slangen gebeten was en dat gedoemd was om door eigen schuld en zonde te sterven, ziende op de koperen slang leven zou. O Heere, laat zo Christus in ons, in de prediking van morgen in ons midden, opgericht mogen zijn. Opdat verslagen harten op hem zouden zien. En opdat het blijken zal, gij hoort hen die uw heil verwachten. O hoorder der gebeden. En daarom zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treden. We bidden dat met name ook voor deze ochtenddienst, Heere, nu het een voorbereidingsdienst is, gericht op dat wat, als u het geeft, volgende week zal gebeuren in het midden van de gemeente. Als de dis van het verbond zal zijn aangericht. En als u de grote gastheer zo roepen zult. Hongerigen. En dorstigen om te komen tot de maaltijd, zonder geld en zonder prijs. Als u het geven zult, als u er van delen zult, wat bij u voorhanden is, Heere. Zaligheid voor verlorenen, vergiffenis voor schuldigen, het leven voor stervenden, reinheid voor melaatsen, en voor gevangenen vrijheid. Heere, u doet een gepast werk. Wilt u het ook vanmorgen in ons midden doen? U kent ons. Ieder van ons. Wij bidden voor elkaar en met elkaar. We bidden nu voor degene wie namen we al noemden. Onze zuster Herold, die deze week toch vrij plotseling opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Vanwege koorts en de oorzaak van die koorts. We bidden om genezing en herstel. De laatste tijd zijn de dingen moeilijk in haar leven geworden, Heere. Wilt u haar nabij zijn en laat uw gunst haar niet ontbreken. We bidden dat ook voor onze zuster Van Halen, die in Gouda in het ziekenhuis ligt voor onderzoek, gedenk ook haar. Wilt u haar nabij zijn, laat haar hoop en verwachting van u zijn, Heere, niet alleen om te herstellen, maar bovenal om in de gemeenschap met u te leven en u te kennen tot zaligheid. Onze zuster De Kluiver heeft het ook nodig. Er zal een moment komen dat ze ontslagen wordt uit het ziekenhuis, zo is de verwachting. Maar dat ze niet naar huis zal kunnen, maar wellicht tijdelijk of definitief in een verpleeghuis moet worden opgenomen. Gedenk haar, Heere. Dat zijn allemaal wegen die niet meevallen, voor haarzelf niet en voor degene die om haar heen staan. Maar wanneer u voorgaat, Heere, dan zal het toch kunnen. Wilt u dat schenken? We bidden u voor allen die moeite en zorgen hebben en ze zijn er in ons midden. Gedenk ons allen, Heere. Aai matig uw kastijden. Sla ons met medelijden, gelijk een vader doet. Dat bidden wij voor onze zuster Van de Oever, die een enkele week geleden in het verpleeghuis Rijkenhoven werd opgenomen. Wij bidden dat voor onze zuster Kiesje Muller, die topt met een lastige kwaal. Wij bidden dat nog voor anderen. We vragen het voor onze zuster Nelke van Gelder, die nog in de herberg in Oosterbeek is en die wellicht deze week thuis komt. En voor vele anderen, Heren, u kent ons. U weet van de wegen die we moeten gaan. Geef dat het ons aan u bindt, Heren. En wees zo in uw trouw en ontferming met ons. Ook vandaag zal op veel plaatsen uw woord verkondigd worden. Geef dat het niet te vergeefs gebeurt, maar dat uw koninkrijk mag komen, ja, Heren, in de harten. En dat het blijken mag dat u, de heilige God van eeuwigheid, een voornemen hebt om zondaren zalig te maken en hier op deze aarde uw kerk te vergaderen en te beschermen en om te onderhouden tot aan het einde van alle tijden. Mag daartoe alles wat op deze dag gebeurt, Heere, op deze laatste zondag van de februari maand, laat het gezegend mogen worden, tot eer van uw naam, tot roem van u die te eren en te prijzen bent en tot zaligheid van zondaren. Heere, verhoor ons. Het is niet om ons. Het kan helemaal niet om ons, maar doe het. Vanwege uw vaste verbond en vanwege het bloed van de Heere Jezus Christus, dat van alle zonden reinigt, om zijnentwil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 116. Psalm 116, het eerste, het tweede en het derde vers. Ik noemde u het Psalm 116, vers 1. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Verder ook het tweede en het derde vers uit Psalm 116. U krijgt nu gelegenheid de gave van uw liefde voor de Heere af te zonderen. De eerste collect is voor de eredienst. De tweede is voor de renovatie van de kerk. En de derde voor de algemene kosten van de kerk. En die derde is na de prediking. De Heere zegene u en uw gaven. tekst voor de prediking, gemeente, vanmorgen, op deze vierde Lijdenszondag. Tegelijkertijd een dienst waarin de voorbereiding op de bediening van het heiligavondmaal volgende week een plaats heeft. De tekst voor de prediking vanmorgen vindt u in Romeinen 5. De versen 6, 7 en 8. De versen 6 tot en met 8 uit het vijfde hoofdstuk van Paulus' brief aan de Romeinen. We lezen daar de volgende woorden. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Maar nauwelijks zal iemand voor de rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Tot zover. Geliefde gemeente, de apostel Paulus bevindt zich in Korinthe, in die grote havenstad. Hij is bezig met zijn tweede zendingsreis. In veel steden, zowel in Klein-Azië als in Macedonië, heeft hij het woord van de Heere verkondigd. En nu is hij op weg om weer terug te gaan naar Jeruzalem. Hij voelt zich gedrongen om daarheen te gaan en de opbrengst van de collecte die hij in zoveel gemeenten gehouden heeft voor de armlastige gemeente van Jeruzalem daar te gaan afdragen en te gaan informeren hoe de toestand daar is in Jeruzalem. Hij heeft dus een drang om naar Jeruzalem te gaan, maar hij weet van nog een andere drang. Hij weet, ik moet ook nog naar Rome, naar de hoofdstad van het Grote Rijk. Daar, de plaats van de residentie van de machtige keizer van Rome, daar is sinds enkele jaren ook een kleine gemeente ontstaan. De apostel is er nog nooit geweest, maar de berichten dienaangaande, die doen hem weten dat ook daar een kleine gemeente is en zijn hart trekt erheen. En nu hij in Korinthe is, en nu hij er wellicht mee bekend is dat wellicht binnen een aantal dagen een van de schepen naar Rome zal vertrekken, nu neemt hij de gelegenheid te baat om aan de Romeinen een brief te schrijven. De brief aan de Romeinen. Een machtige brief, gemeente. We kennen de inhoud ervan wel. Ze lijkt enigszins wat de indeling betreft op onze catechismus. Want ook die brief aan de Romeinen is onderverdeeld in drie gedeelten, drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En hoofdstuk 5, het hoofdstuk waaruit onze tekst is genomen, behoort tot dat grote middendeel, waar het gaat over de verlossing. En hier, in onze tekst, hier denkt de apostel terug aan zijn eigen verlossing, aan de redding van zijn verloren leven. Waaraan heeft hij het te danken? Hij, Saulus van Tarsen, die dreiging en moord blies tegen de navolgers van Jezus van Nazareth. Hij, Saulus van Tarsen, die meende God een dienst te bewijzen en die ijverig was om die gemeente te vervolgen en, wanneer het maar enigszins mogelijk is, de leden van de gemeente in de gevangenis te zetten. Ja, hij die zelfs Jezus van Nazareth, als hij nog geleefd had, wel had willen doden. Aan wie had hij het te danken? Dat hij, Saulus van Tarsen, gered is. En dat de Heere zijn ziel heeft uitgerukt uit het verderf. Hij heeft het aan niemand anders te danken dan aan diezelfde Heere Jezus. Namelijk aan zijn sterven, aan het feit dat Christus gestorven is. Wel nu, dat is de inhoud van onze tekst vanmorgen. Deze hele persoonlijke en tere belijdenis van de apostel aangaande het sterven van de Heere Jezus. En dan lezen we, gemeente, in onze tekst drie dingen. Namelijk allereerst, voor wie hij stierf, de Heere Jezus. Vervolgens, wanneer hij stierf. En ten derde, waartoe hij stierf. De belijdenis van de apostel Paulus aangaande het sterven van de Heere Jezus. Voor wie hij stierf. Wanneer hij stierf. Waartoe hij stierf. We hebben Romeinen 5 gelezen, gemeente. Dat is even een woord, dat eerste. Dat eerste vers van Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Zo schrijft de apostel het aan de gemeente van Rome. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Misschien denkt u wel, Paulus, hoe hoog kan dat eigenlijk niet een toontje lager? Bedenk toch, je schrikt er al die kleine en die bekommerde gelovigen maar van af. Die kunnen daar zomaar niet in meekomen, dat kan toch zomaar niet iedereen zeggen. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Maar gemeente, de apostel, hij houdt zich niet in. Hij weet, dit is waar. En daarmee beleidt hij ook iets aangaande zijn persoonlijke leven. Het geldt hem, ik dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. En het geldt alle anderen, die een even dierbaar geloof in de Heere Jezus Christus ontvangen hebben. Het geldt allen, die gered zijn van het verderf. En die gekroond zijn met goedertierenheid en barmhartigheden. In wie leven de Heere gekomen is met zijn genade. In wie leven de Heere zijn lieve Zoon geopenbaard heeft. Het geldt ze een iegelijk en een allen. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof. Want de schuld van hun leven is uit Gods boek gedaan. Ook ziet hij geen van hunne zonden aan. Hij vindt in gunst. En niet in wraak zijn lust. De hitte van zijn vragramschap is geblust. U zegt maar wie zijn dat dan? Wie zijn dat dan? Wier belijdenis deze belijdenis is? Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof? Wie zijn dat dan die dat mogen belijden en wie leven het waarheid geworden is? Gemeente, dat antwoord staat in onze tekst. In de versen 6 en volgende. Met een serie aanduidingen die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Wie zijn dat dan? Wel, er staat in onze tekst, in het 6e vers. Als wij nog krachteloos waren. Die zijn het dus. Krachtelozen. Vervolgens de goddelozen. Ze worden ook genoemd in het 6e vers. En in het 8e vers. Zondaars, toen wij nog zondaars waren. En wanneer we dan nog even het 10e vers erbij betrekken, vijanden. Wie het zijn? Die deze belijdenis de hunne mogen weten. Wat is er van hen te zeggen? Het zijn krachtelozen. Het zijn goddelozen. Het zijn zondaren. Het zijn vijanden. Laten we eens een ogenblik bij elk van deze woorden stilstaan, geliefden. Dat woord krachteloos, dat wordt wel gebruikt voor mensen die ernstig ziek zijn. Zij die door hun ziekte of door hun kwaal zodanig verzwakt zijn, dat ze niet in staat zijn te doen datgene wat ze wel graag zouden willen doen. En hier heeft het natuurlijk een geestelijke betekenis. Krachtelozen. De Statenvertalers wijzen er terecht op dat hier ook vertaald had kunnen worden met onmachtigen. En ze voegen eraan toe, onmachtig om onszelf te verlossen. Namelijk van de zonde als een dodelijke ziekte. Onmachtig. Krachteloos. In zijn boek De Heilige Oorlog vertelt John Bunyan dat de inwoners van stad Mensiel vrijwillig, geheel moedwillig, de poorten van de stad hebben opengezet voor diabolus. Nee, daar waren ze niet krachteloos in. En daar waren ze niet machteloos in. Dat hebben ze met hun eigen krachten moedwillig en vrijwillig gedaan. Ze hebben hun eigen koning El Shaddai afgezworen. En ze hebben het gezegd tot diabolus, kom u maar binnen. Maar Eenmaal binnen konden ze die boze diabolus, die vijand van God en die vijand van hun ziel en die vijand van de zaligheid van hun ziel, hem er niet meer uitkrijgen. Nou gemeente, zo is het nou met de mens. Zo is het nu met u en met mij. Krachteloos, machteloos, volkomen onbekwaam om onszelf te onttrekken aan de macht van de boze en aan het kwaad van diabolus. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, zo is het. Krachteloos. Maar niet alleen dat, ook goddeloos. En wat zijn dat voor mensen? Een goddeloze, nou dat begrijpen onze jongens en meisjes wel. Iemand die goddeloos is, die is zonder God. Die staat buiten God. Die is tegen God. Nu moet ik u zeggen dat het Griekse woord dat gebruikt is, nog iets meer zegt. Niet alleen zonder God, maar het betekent eigenlijk zonder godsdienst. Zonder de ware godsdienst, zonder de godsvrezen, zonder de innige en de ware band met de Heere die onze schepper is. Zonder een zuivere verhouding met de Allerhoogste God, en dat zijn wij. Mensen buiten het paradijs. Mensen die het licht van het leven achter ons gelaten hebben en gekozen hebben voor de duisternis en daarin zelfs hun element vinden. Goddelozen, wier bestaan goddeloos is van binnen, waarvan alles woelt en kolkt, en van buiten. En we worden ervoor bewaard om het uit te spreken, geliefde, maar het geldt ons leven. Zoals het opgetekend staat van die koningen, van die goddeloze koningen in Psalm 2, die het zegt, laten we zijn banden verscheuren en zijn touwen van ons werpen. Wij willen niet dat hij koning over ons is. Die krachteloosheid en die goddeloosheid, dat is niet zomaar een doem. Dat is niet zomaar een lot dat ons overkomen is. Maar daar hebben we zelf voor gekozen. Ik wees toch op dat voorbeeld van Bunyan, van die mensen is dat mensen. Ze zeiden, kom maar binnen. Hartelijk welkom. En toen? Oh, toen kwamen ze erachter na verloop van tijd. Dat boze die ze toegelaten hadden, dat die hen knelde en boeide en bij de Heere vandaan hield. Niet in staat om ons daar onaan te onttrekken. Maar dan is het vanmorgen de vraag, geliefden. Voelt u dat nou drukken? Voelt u nou dat daarmee een last op uw rug gelegd is? Dat uw schouders daardoor naar beneden gaan? En dat het uw belijdenis is, Heere, Heere, ontdek me eraan, maar bevrijd me ervan. Goddeloosheid, dat is schuldige goddeloosheid. En ik zei het al, de apostel gaat nog even verder, want degene die hij je noemt, die betitelt hij daarnaast ook nog met zondaren. Nou, nu zijn we natuurlijk wel gewend dat we zondaren genoemd worden. Dat horen wij altijd in de kerk en ja, met dat besef leven we al. Maar gemeente, laten we het niet gewoon vinden. Jongens en meisjes, vind het niet gewoon dat je een zondaar bent. Want zondaar te zijn, dat betekent dat we het doel waartoe we geschapen zijn, dat we het missen en dat we er langs heen leven en dat we niet zullen ontvangen wat de Heere voor ons gereed gelegd had. Zondaar. En laten we het dan maar combineren met dat woord wat in het 10e vers staat. Vijanden. Wij zijn mensen die vijanden van God zijn. Van die God die ons zoveel goed doet. Van die God die ons het leven gaf. Van die Heere die ons leven in stand houdt. Van die Heere die ons elke dag bewelddadigt met de zegeningen. Van die Heere die ons zijn woord geeft. Van die Heere die het zegt, ik heb er geen lust in dat u ten dode u zich beweegt. Maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeert en leeft. En wij? Gods woord, ik zeg het niet. Maar Gods woord zegt het van ons. We zijn vijanden. Vijanden van God en vijanden van onze naasten, van nature geneigd. God en onze naasten te haten. En gemeente, we kunnen er zomaar naar luisteren. We vinden het eigenlijk heel gewoon dat ons dit gezegd wordt. En dat de apostel, als het ware toch in een opeenstapeling van woorden, het zegt wie we zijn. Machtelozen, krachtelozen, goddelozen, zondaren, vijanden, opstandelingen, rebellen. vijanden, ja zelfs van genade. Al met algemeente wat een treurig beeld van de mens zoals hij is. Weet u, er is geen beklagenswaardiger schepsel dan de mens buiten het paradijs. Een krachteloze, een goddeloze, een zondaar, een vijand. Hebt u al eens in die spiegel gekeken? Die spiegel die ons ook vanmorgen wordt voorgehouden, vanmorgen al in de lezing van de Heilige Wet. En nu opnieuw. Hebt u er alles in gezien? Of ben jij als zo iemand waar de apostel Jacobus het over heeft? Ja, die een ogenblik in de spiegel kijkt, maar die zijn gezicht ervan afwendt. Hij wil het liever niet zien. Alsof het daarmee niet waar is, wat de spiegel ons laat zien. Gemeente, dit is de spiegel. En dan zijn we vanmorgen samengekomen in een voorbereidingsdienst. In de dienst die ons daar wil brengen, waar we ons voor de Heere gaan verootmoedigen. Waarachtig gaan verootmoedigen. En het zal ons straks worden voorgelezen uit het formulier ten eerste. Ja, daar begint het zelfs mee. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf. Wat dan? Zijn zonde en zijn vervloeking. Opdat hij zichzelf voor God mishagen en zich voor de heilige God verootmoedigen. Wat is dat verootmoedigen? Dat is je heel klein maken. Dat is in één krimpen buigen voor de Heer. Wetend dat hij de heilige God is en dat ik een mens ben die voor hem niet kan bestaan. Ten eerste bedenken iegelijk zijn zonde en vervloeking. En zo worden we gemeente voor Gods aangezicht gesteld vanmorgen. Ja, wij allemaal. In dit eerste punt separeer ik maar niet. Trek ik maar geen scheiding door de gemeente. Want gemeente, dit geldt ons allemaal. En wie door Gods ontferming genade heeft ontvangen, die weet het te meer. En die zegt het, ik ben vleeselijk. En ik ben onder de zonde verkocht. Het is een poel van wanbedrijven. Alles wat er in mijn hart bezig is. En dit is het. Dit is het wat de apostel ook aan de gemeente van Rome bekend wil maken. Hij had het al eerder gedaan. In dat aangrijpende derde hoofdstuk. Als hij het portret van de mens tekent en als hij het zegt dat allen van de Heere zijn afgeweken. En dat we tezamen onnut zijn. En dat er niemand voor de Heere kan bestaan. O, dat is het vernietigende oordeel dat ons aller leven geldt. Opdat alle mond gestopt worden. En de hele wereld voor God verdoemelijk zijn. En zo geldt het gemeente niet één. En zo geldt het van ons allemaal. En nou zal volgende week hier die tafel aangericht staan. Met dat witte linnen. Als een beeld van de zuiverheid. En de heiligheid van de Heere. Geliefden, wat een contrast. Wat van ons gezegd wordt, dat is dat we zwart zijn. En dat we voor de Heere niet kunnen bestaan. En nou zal hier de tafel staan. Gemeente, dan zullen we toch moeten zeggen. Daar heb ik geen toegang toe. Dat is werkelijk onmogelijk. Dat is onbestaanbaar. Dat ik, wie ik ben, dat ik maar één stap zou kunnen zetten in de richting van die heilige tafel, waar niet een mens de gastheer is, maar waar de Heere Jezus Christus zelf de gastheer is. Hij, God uit God, smetteloos licht uit smetteloos licht, rein en heilig. En wie zijn wij? Krachtelozen, vijanden, zondaren, goddelozen. Een ieder bedenken zijn zonde en vervloeking. Nou gemeente, daar hebben we wel werk aan. Vandaag en volgende week. En hoe is dat nou in onze tekst? En nu kom ik bij mijn tweede gedachte. Hoe ligt dat nou in onze tekst? Wel, weet u hoe Paulus spreekt? Hij eigent het zich toe. Wat lezen we? want Christus als wij nog krachteloos waren. En in het slot van het 8e vers, wij, die krachtelozen, die goddelozen, die zondaren, die vijanden, de apostel zegt, hier staat er een. Ja, en in een andere brief schrijft hij, ik ben de belangrijkste, ik ben de voornaamste, ik ben de grootste van die zondaren. Ik ben de eerste die op de rij zal staan als ze allemaal aangewezen worden. En als ze zich moeten opstellen in de orde van de grootheid van hun zonde en ongerechtigheid. De apostel zegt, dan moet ik vooraan staan. Dat oordeel, dat geldt mij. De apostel, ondanks die jarenlange dienst voor zijn zender. Zich op één hoop met de verloren en goddeloze wereld werpen. Wij, zegt hij. Maar nu het wonder. Ja, nu gaat de apostel de registers opentrekken. De registers van het evangelie. Gemeente, nou gaat hij Christus prediken. Wie hij is. En wie hij, wat hij deed. Wie hij voor zulke zondaren is. Want wat lezen we nou in onze tekst? Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Paulus zegt, toen ik een machteloze was, een krachteloze, niet in staat om de boze uit mijn leven te verdrijven, ja zelfs onwillig om dat te doen. Toen ik daar lag, in de banden van de zonde en van de dood, toen ik onbekwaam was om mezelf daaruit te verlossen, toen is de Heere Jezus gekomen. En toen heeft Hij zijn leven gegeven. Toen is Hij gestorven. Toen ik een goddeloze was. En toen mijn levenselement, de goddeloosheid van mijn bestaan was. Oh, je met de gedachte dat ik de Heer in dienst bewees. Maar het was alleen maar goddeloosheid. En het was alleen maar vijandschap. En het was mijn zondig bestaan. Toen is de Heere Jezus gekomen. En toen heeft Hij zijn werk gedaan. De apostel, hij predikt hier dus, gemeente, over het werk van de Heere Jezus. En hij noemt het. Hij is voor de goddelozen gestorven. Hij heeft gedaan wat hij moest doen. Hij heeft gedaan waartoe hij gekomen is. Hij heeft gedaan wat van alle tijden al voorzegd was door de profeet Jesaja, die het namens de Heere heeft mogen zeggen, vele honderden jaren daarvoor. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft Hij gedragen. Hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld, de straf. Die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. En zo zal hij zaad zien. Wat is het? Wat is het dat Jesaja profeteert? En wat is het waarover de apostel Paulus spreekt? Gemeente, het is het wonder. Het machtige wonder van de plaatsvervanging. Hij is voor de goddelozen gestorven. Hij, wie is Hij? Hij is God. Hij is van eeuwigheid God. Hij woonde in de luisterrijke hemel, waar Hij in de gemeenschap met zijn goddelijke Vader in zuiverheid en in reinheid was. Hij die de schepper van de hemel en van de aarde was. Hij die vol van gerechtigheid en van zuivere heiligheid was. Hij is het. Hij is gekomen geheel vrijwillig naar deze aarde. Hij heeft hier een plaats gezocht. Hij is hier geweest om zijn werk te doen. Hij geheel vrijwillig in gehoorzaamheid aan zijn Vader. Hij die het van eeuwigheid gezegd heeft. Zie, ik kom, o mijn Vader. Ik zal gaan om uw welbehagen te doen. Uw wet is in mijn binnenste. Hij is het. Maar daartoe was nodig dat Hij mens zou worden. Dat Hij één zou worden met het verloren menselijk geslacht. Daartoe was nodig dat Hij zou gaan staan, gemeente, op de plaats waar ik sta. En waar is dat? Hij zou gaan staan op de plaats waar een krachteloze staat. En waar een goddeloze staat. En waar een vijand staat. En waar een zondaar staat. Daar zou hij gaan staan. Maar waar een zondaar staat. En waar een vijand staat. O, daar ontbrandt de toorn en de gramschap van de Heilige God. Dat kan de Heere niet aanzien dat er een zondaar is. Dat er één is die in opstand is tegen hem. En nu is de Heere Jezus op die plaats gaan staan. Zodat op hem de volle toorn en de gramschap van zijn Heilige Vader komen zou. Hij die geen zonde gekend heeft. Hij is tot zonde gemaakt. Opdat zondaren zijn gerechtigheid zouden ontvangen. Geliefden, is hij u niet dierbaar? Deze geliefde zoon van de Vader. Is het uw belijdenis niet? Zo'n zaligmaker heb ik nodig. Zulk een die voor de goddelozen gestorven is. Zulk een die zich heeft laten afscheuren van het hart van zijn Vader. Zulk een die zich heeft laten verhogen aan het kruis. Zulk een die zich gewillig heeft laten verlaten door zijn Vader, zodat hij het uitroepen moest: Eloi, Eloi, lama sabachthani, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Is hij u niet dierbaar? In de weg die hij gegaan is, en in de persoon die hij is, en in de oneindige kracht en waardigheid van zijn bloed. Maar wanneer zal hij u dierbaar zijn? Hij zal u slechts dan dierbaar zijn, als u het met de apostel zegt: ik, een krachteloze, ik, een goddeloze, ik, een zondaar, ik, een vijand. En zo niet, gemeente. Indien niet, wel, dan zijn we er nog te hoogmoedig voor. Dan hebben we genoeg aan onze eigen gerechtigheid. En dan hebben we hem en dat wat hij verdiend heeft niet nodig. Want, zegt Luther, Christus woont alleen onder de zondaren. Oh, u kunt er misschien wel over spreken. En u kunt zich misschien wel voorgenomen hebben, ja natuurlijk, want dat doe ik elke 3 maanden. U kunt het zich wel voorgenomen hebben, of volgende week zit ik daar weer, natuurlijk wel. Maar gemeente, is het zo? Zoals Paulus spreekt over zichzelf, namelijk dat Christus voor de krachtelozen en voor de goddelozen en voor de vijandige zondaren gestorven is. Let erop wie hij is. Want wanneer is hij gestorven? De apostel zegt: te zijner tijd. Te zijner tijd. Dat betekent dat hij niet alleen mens is, maar dat hij ook God is. Hij is gekomen op zijn tijd. Toen hij het tijd achtte en toen hij in de gemeenschap met zijn Vader samen achtte dat nu de tijd gekomen is om zijn werk te gaan doen, toen. Het is niet op afroep, gemeente. Het is niet omdat er in deze wereld mensen waren die het tijd vonden dat hij zou komen. Maar het was zijn tijd. Hij, de soevereine, de vrijmachtige. Ja, daaruit blijkt de geheel vrijwillige, die zichzelf vrijwillig beschikbaar heeft gesteld en die het zelf tijd achtte om te gaan. Al vele eeuwen lang hebben de profeten van hem gepredikt en vele eeuwen lang hebben de vromen uit het oude verbond naar hem uitgezien en vele eeuwen lang is er verlangd en is er geheigd naar zijn komst. O kom Emmanuel en vervul toch de belofte van uw komst. U zou toch komen als de Messias, als de Christus des Heren. U zou toch komen als de Zoon des Mensen. Maar hij is gekomen op zijn tijd. Toen hij het tijd achtte. En weet u wat dat betekent, gemeente? Dat hij bepaalt wanneer en hoe hij zijn werk doet. En nu staat er in het Grieks een woord, te zijner tijd. En dat is een diep woord. En dat is een woord dat eigenlijk wel vertaald kan worden met de bestemde tijd. Ja, nog meer dan dat. De welaangename tijd. De tijd van het welbehagen. En op die tijd is hij gekomen. De tijd van het welbehagen. Maar dat betekent dan ook dat hij zijn welbehagen heeft meegebracht. En dat hij het welbehagen van zijn vader uitvoert. En dat het aangaat op het doel dat hij zich heeft gesteld. Namelijk om zondaren zalig te maken. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. En hij zal zaad zien. Hij zal vrucht zien. Het zal gebeuren. En als u nou moet zeggen. Als u het voor de Heere moet belijden. Heere, hier staat er nou zo één. Hier zit er nou zo één. Hier ligt er nou zo één. Zo'n goddeloze in wie niets van de ware godsdienst te ontdekken is. In wie, Heere, niets is wat u aangenaam is. Hier is er nou zo één. Zo'n krachteloze. Niet in staat om maar één stap in uw richting te zetten. Niet in staat om dat heil waarvan ik weet dat het er is, daar me toe te halen. Geliefden, dan is het vanmorgen evangelie. Dat het vanmorgen ons gepredikt wordt te zijner tijd. In de tijd van zijn welbehagen. En hij brengt het alles mee. Zijn liefdevolle hart. De bewogenheid van zijn goddelijke hart. Hij brengt het mee. Hij zal zaad zien. Gemeente, vanmorgen klinkt dit evangelie. Dat nou de zaligheid bij God vandaan komt. En dat hij het schenkt. Dat hij het op deze aarde gebracht heeft. En laat het de beproeving van uw hart deze week zijn. Of u hem zo nodig hebt. De Zoon van Gods welbehagen. Die gekomen is om alles te doen. Alles wat gedaan moest worden. Maar nu ga ik naar onze derde gedachte. Want nu luisteren we nog even verder naar de apostel. Naar wat hij zegt in de versen 7 en 8. Nou, geliefden, dan wordt het helemaal een wonder. Want dan gaat de apostel de bronnen openen. De bronnen van Gods eeuwige liefde. Van de liefde van God de Vader. Dan gaat de apostel het verkondigen. Waartoe de Heere Jezus gekomen is. Waartoe is hij gekomen? Wel om de liefde van zijn Vader in deze wereld te openbaren. Namelijk opdat de deugd van Gods liefde zou worden verheerlijkt in de zaligheid van zondaren. Nu gaat hij erover spreken, over Gods liefde voor zondaren. Wat lezen we in het 8e vers? Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen we nog zondaren waren. Hier komen de diepste bronnen open, geliefde. De liefde van de drie enige God. Gods liefde. En dan gebruikt de apostel een woord, een heel diep woord. Als hij hier spreekt over de liefde, dan gaat het niet over die liefde. Dat is onder ons mensen wel eens, en dat noemen we ook liefde, maar het is geen liefde. Die liefde die eist, die liefde die vraagt. Maar hier is er een liefde die alleen maar gevende liefde is. De liefde die zich neerbuigt. Het is de zichzelf verloochenende liefde. Het is de eenzijdige liefde. Het is die liefde die niet zijn oorzaak vindt in degene aan wie de liefde geschonken wordt. Maar het is die liefde die zijn oorsprong en zijn bron en zijn fundament nou alleen heeft in degene die liefde bewijst. Het is die liefde die voortkomt uit een diepe bron. Uit een onuitputtelijke bron. Uit een eeuwige bron. Uit een zalige bron. Uit de bron van Gods welbehagen. Die liefde die zijn oorsprong, geliefden, alleen bij God heeft. Bij hem toen er van mij nog niets was. Toen ik nog een zondaar was, zegt de apostel. Toen ik nog een goddeloze was. Toen ik daar nog lag in het bloed van mijn schande. De apostel zegt, het komt alleen voort uit die liefde die eenzijdig is. Die alleen bij God vandaan komt. Oh, daar spreekt de apostel van verderop in een van de hoofdstukken in het 8e vers. Dan gaat hij roemen in die liefde. Dan stort hij de bron uit. Want hij is er zelf door aangeraakt. Dan is er ook in zijn leven gebeurd wat we in het 5e vers lezen. Namelijk dat de Heere die liefde in zijn hart heeft uitgestort. Dan gaat de apostel ervan roemen. En dan zegt hij, wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is. Geliefden, hoe is het mogelijk? Zo God voor ons is, voor een krachteloze, voor een goddeloze, voor een zondaar, voor een vijand, voor een die het verdiend heeft, dat alle machten en krachten van de hel op me losstorten en me meenemen. Maar dan zegt hij, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En waar is het dan in gebleken? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Zijn eigen zoon, zijn enige geliefde, die heeft hij niet gespaard. Maar die heeft hij voor ons allen overgegeven. Dan zegt de apostel, ik ben verzekerd dat niets mij zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus onze Heer. Gemeente, als we spreken over de Heere Jezus. Over de Heere Jezus op aarde. Als we spreken over de Heere Jezus in zijn diepe lijden. Weet u, dan spreken we over de liefde Gods. Want de bronnen van de liefde, ze zijn gestroomd uit Gods hart. Uit het eeuwige heiligdom. Maar ze zijn geopenbaard in de Heere Jezus Christus. Hij heeft de liefde, de eenzijdige liefde van de Heilige God meegebracht op deze aarde. O, daar had de apostel nooit over uitgesproken. Als hij daarover spreekt, in een andere brief zegt het, opdat ik dat kenne. Opdat ik vervuld zou mogen worden met de liefde Gods. Met de hoogte en met de diepte en met de breedte en met de lengte van de liefde Gods. Die geopenbaard is in de Heere Jezus Christus. Zo is het ook hier. Hier in onze tekst. Als die zingt over de liefde Gods. Die niet veroorzaakt is door mij. Maar die nou zijn bron heeft in de Heere alleen. Hij zegt, toen wij nog krachteloos waren. Toen wij nog zondaars waren. Toen wij nog goddelozen waren. Dus er is in ons helemaal geen aanknopingspunt. En ongetwijfeld denkt de apostel dan aan zichzelf. Want naar alle waarschijnlijkheid, toen de Heere Jezus lijden moest en toen hij aan het kruis hing, toen was ook Saulus van Tarsen in Jeruzalem gemeente. En hij had mede een behagen, ongetwijfeld. Hij had mede een behagen aan de dood van deze Heere Jezus Christus. En nu denkt de apostel eraan terug. En zijn hart krimpt een van smart en van rouw. Want toen hij in zijn goddeloosheid, hij daar in zijn vijandschap liep door de straten van Jeruzalem. En hij misschien ook wel daar gestaan heeft op Golgotha. In een diepe afkeer van deze Heere Jezus. Hij een goddeloze. Toen hing hij daar. Hij, van wie hij toen nog niet wist, dat hij zijn zaligmaker zou zijn. Gestorven voor hem, terwijl wij nog zondaars waren. Terwijl wij nog opgingen. En als de Heer het niet verhoed had, ondergingen in onze goddeloosheid. Is dat niet ongekend? Ja, zegt de apostel. En dan geeft hij een voorbeeld in het 7e vers. Voor een rechtvaardige. En dan staat er een woord dat betekent eigenlijk voor iemand, nou ja, voor wie nou eigenlijk niks goeds en niks kwaads te zeggen valt. Voor zomaar een doorsnee mens. Voor een rechtvaardige zal niemand zijn leven geven, zegt vers 7. Daar zal niemand voor willen sterven. Nou, voor een goede misschien nog wel. Er zal er misschien eens één zijn die zegt, nou, u hebt zoveel goeds gedaan. Nou, ik wil mijn leven wel voor je geven.
Maar zegt de apostel. En voelt u de vergelijking? Maar nou voor een goddeloze, nou voor een zondaar, nou voor zo'n vijand, voor zo'n rebel, is het dan geen wonder dat hij, die God was, zijn leven voor zulken gaf? God die zichzelf ontledigt, de heilige Zoon van God, hij de dood in, en ik het leven? Ja, zegt de apostel, dat is liefde. O, God is liefde. Liefde die aan al het mijne vooraf gaat. Eeuwige liefde, eenzijdige liefde. God is liefde, geliefden. Niet pas als ik hem lief heb. Niet pas als ik hem ga zoeken. Niet pas als ik last van mijn zonde krijg. Niet pas als ik goede voornemens heb. Niet pas als ik tot hem roepen ga. Niet pas wanneer hij zich in mijn leven openbaart. Niet dan, maar aan alles voorafgaand. God is liefde, terwijl ik nog in mijn zonde lig. God is liefde, terwijl Adam en Eva heel bewust zich van de Heere afwenden. God is liefde en het gaat aan alles vooraf. Zijn liefde is mijn zonde en mijn verlorenheid en mijn overtreding, geliefden, al een eeuwigheid voor. Zijn liefde, het is eeuwige liefde. Het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. De Heere is met zijn liefde in Christus. Heel mijn verlorenheid, al een eeuwigheid voor. En daarom is het waar als hij het zegt. Want het staat op de gronden die bij hem zijn. Daarom is het waar als hij het mij betuigt. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. Paulus zegt, de Heere weet wel wie ik ben. Ik kan bij hem niet meer tegenvallen. Ook niet nadat ik genade gevonden heb. Hij weet wel dat ik vleeselijk ben. En onder de zonde verkocht ben. Maar dat is dan ook de grondslag niet. En het staat niet in de weg, want God is liefde. Het heeft Gode behaagd om zijn Zoon te zenden. En het heeft Gode behaagd zijn Zoon te openbaren. Geliefde gemeente, dit is het evangelie van de liefde Gods in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Die liefde die aan al het mijne vooraf gaat. Ja, daar moet ik wel voor ingewonnen worden om dat te erkennen. Want dat betekent dat er bij mij niets, maar dan ook werkelijk niets is wat maar enig aanknopingspunt voor de openbaring van zijn genade en zijn liefde zou kunnen zijn. En dat geeft ergernis. En dat geeft aanstoot bij allen die iets willen zijn. En die de dingen in hun leven het liefst maar wat opkweken en er wat mee zijn, want dan heb je toch wat en dan hoor je er toch bij. En hoe arglistig is het hart, geliefden. Ook in het leven van Gods kinderen. Ook in een week van voorbereiding. Ja, want dan moet er toch wat zijn. Dan moet er toch in ieder geval wel een gevoelige gestalte zijn. En dan moeten er gevoelens en emoties zijn. En wanneer het er nu niet is, dan probeer ik het wel terug te halen van een paar weken geleden. En ik haal het alles bij elkaar. En met elkaar is het nog wat. En daarmee ga ik naar de avondmaalstafel. Maar het evangelie van Christus is een andere, geliefde. Heeft lief, die hem niet lief hebben, en die vanuit zichzelf er tot in eeuwigheid nu niet toe in staat zijn om hem lief te hebben. Maar wie daar nou achter gekomen is, wie zichzelf nou die naam moet geven, krachteloze, goddeloze, vijandige zondaar, voor zo een is het evangelie Heere, dat uw liefde nou al het mijne vooraf is gegaan. Nee, niet toen ik u zocht. Niet toen ik er een indruk van kreeg wie ik was. Niet toen ik zicht kreeg op u. Zelfs niet toen u uw liefde in mijn hart uitstortte. Maar het gaat aan alles vooraf. En daarom uw genade, het is eenzijdig. Ik vind het alleen maar buiten mezelf. En dan kan het lijden. Dan kan het lijden dat ik het herken. Heere, ik lig midden in de dood. Maar dan hoef ik toch niet te wanhopen. Want dan is er evangelie. Want dan is er toekomst. Want dan ligt het geheel buiten mij. Christus is gestorven. En de liefde van God in zijn Zoon is geopenbaard. Toen ik nog een goddeloze was. Halleluja. En daarom kan het. En daarom is het ook volgende week mogelijk. Dat hij die witte tafel hier staat, geliefde. En dat de Heere ze roept. En dat hij ze zoekt. Wie? Geen anderen dan krachtelozen en zondaren. En mensen die het moeten zeggen. Ik, een goddeloze. Er is totaal geen verwachting. En die zijn het. Die zijn het die het gaan leren. En dan lijkt het wel hoge taal. Maar het is taal die in de diepte geleerd wordt. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. En dan zegt de Heere het tegen me. U, zondaar, u goddeloze, u vijand in uzelf. Zoals u bent, zoals u in uzelf bent. Zo bent u mij rechtvaardig en zo bent u mij heilig. En nou verg ik maar één ding van je. Nou is er maar één ding wat ik van je vraag. Dat mijn zoon die voor goddelozen is gestorven, voor u, voor jou genoeg is. En dan zeg ik, als goddeloze, als zondaar, als vijand. Heere, hij is mij genoeg, want zijn bloed is dierbaar en kostbaar en het reinigt van alle zonden. O Heere Jezus, mag ik uit u leven? Mag ik door uw geest leven? Nou gemeente, daartoe wordt het avondmaal aangericht. Niet voor goede mensen, niet voor mensen die zoveel hebben, maar voor goddelozen en verlorenen. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Jazeker, de wereld gehad. Voor allen die zich met die hele verloren boze wereld op één hoop laten werpen. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon, zijn geliefde zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die zo arm is. En zo behoeftig is, dat hij niet buiten hem kan blijven, niet verloren zal gaan. Die behoeft niet verloren te gaan, maar die zal het eeuwige leven ontvangen. En wie nou zegt, wat is dat hoog vanmorgen? Daar kan ik niet bij, trouwens, is dat eigenlijk wel nodig? Ik weet dat de Heere in mijn leven begonnen is en als ik dat toch maar weet. Nee, de Heere Jezus ken ik niet. En misschien komt dat nog eens. Gemeente, dan ontbreekt het u aan twee dingen. Dan kent u de ware toestand van uw leven niet. Verloren! En dan moet ik toch behouden worden. En er is maar één naam tot behoudenis. Het is de naam van Gods geliefde Zoon, die voor zondaren en goddelozen gestorven is. En dan ontbreekt het u ook aan de kennis van Hem. En aan de behoefte aan hem. Aan de kostbaarheid van zijn bloed. En de dierbaarheid van zijn werk. Ik geef u een woord van meester Justus Vermeer mee. Gij hebt hetzelfde nodig om ten avondmaal te gaan. Als wat u nodig zou hebben als de Heere u op dit ogenblik voor zijn geduchte rechterstoel halen zou. Gemeente, om God vruchtig avondmaal te vieren, is hetzelfde nodig als wat nodig is om getroost te leven en zalig te sterven. Wat nodig is? de inhoud van onze tekst. Deze wetenschap, o in ootmoed uitgesproken, stamelend, in verwondering, maar nochtans, God bevestigt zijn liefde jegens ons. O, als een wonder, jegens mij, dat Christus voor mij gestorven is, toen ik nog een zondaar was. Ja, dan zeg ik het met de belijdenis van onze kerk. Dit weet ik, dat er niemand is, in de hemel niet en op de aarde niet, dat er niemand is die mij zo lief heeft als God in de hemel, in zijn geliefde Zoon, door het werk van zijn geest, die als een wonder van zijn genade zijn liefde uitstort in mijn hart, opdat ik hem, o in mezelf een goddeloze en een vleeselijke, dienen zou, zonder vrezen. Amen. Wij zingen het Psalm 103, de versen 1 en 2.
Wij lezen nu samen het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook heb overgegeven, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zodat wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden. Eerstelijk dat we ons tevoren recht beproeven, ten andere dat we het tot dat einde richten waartoe de Heere Christus het verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom we ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heeren gaan mocht dan wie zonder enige zonde waren. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat we midden in de dood liggen. Daarom, al is het
dat we nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en we begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen we gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Wij zoeken Gods aangezicht. Heren, we hebben het onderwijs uit uw woord ontvangen. In de lezing van uw woord, in de prediking van het evangelie en in het samenlezen van de rijke en diepe woorden uit dit formulier, geschreven door mensen die verlicht verstand in deze diepe verborgenheden ontvangen hadden. Wij bidden om uw zegen over wat vanmorgen tot ons kwam, Heren. Wat een belijdenis van de apostel. Christus. Christus gestorven. Gestorven voor goddelozen en krachtelozen. Toen we nog midden in onze dood lagen. Heren, wat een wonder. Het ligt alleen bij u. En het komt bij u vandaan, Heren. En u bent het. Die bereidwillig bent. Om zondaren hun zonden te vergeven. En goddelozen te rechtvaardigen. En vijanden tot uw vrienden te maken. We bidden om het grote wonder, Heer, of u het ook in ons midden en in ons midden meer en meer wil doen. Opdat ons verzondigde en verloren en goddeloze en vuile en bezoedelde leven, Heer, zou worden bedekt met de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Zoals op dit ogenblik de sneeuw die uit de hemel valt, de aarde bedekt. En wat vuil en vies was, legt onder een smetteloze deken van witheid en reinheid. Heren, zo geldt het ook uw woord. En zo zegt u het nog. U zegt het tot zulke verlorenen, kom toch, komt. Laat ons tezamen richten. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Doe het, Heren. We bidden om uw genade, om die genade die zondaren tot zondaren voor u maakt, om die genade die zondaren tot rechtvaardigen maakt, hoewel ze zondaren blijven en ze het ook telkens nodig hebben om aan de dis van het verbond te belijden. Ik midden in de dood, maar hij het leven, tot roem van u. Heere, gedenk ons en onthoud ons die zegen niet, om Christus wil. Amen. Wij zingen nu Psalm 26, daarvan het tweede vers uit de 26e psalm.
Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.